De Nationale Autoshow.
i5, Porsche Taycan. Ja,
BMW iX, ja, vind ik ook wel aardig.
Ja, Mercedes EQE.
Meindert en Wouter.
Het is gewoon een merk waarvan je niet weet of het over 2-3 jaar nog bestaat.
De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3 uur. De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Van Mossel. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
Ik vind het eigenlijk heel gek dat je als corona-verslaggever helemaal geen corona hebt gehad.
Ik heb het ook nog nooit gehad.
Nee, dat is super.
Dat is toch gek, want ik heb zoveel mensen erin.
Ja, ik weet het niet.
Ik weet het ook niet.
Hallo, ik ben Kees Dorrestein.
En ik ben Diederik Gommers.
Ja, bekend IC-arts en OMT-lid. En in deze podcast beantwoordt hij jouw coronavragen. Stuur je vragen naar me op via WhatsApp 06-8370-9229. Via de mail gommers@bnr.nl. Of via Instagram @BNR Nieuwsradio. Dan leg ik ze aan hem voor.
Vraag het, Gommers.
Goed dat je er weer bij bent, dat je misschien een vraag hebt ingestuurd. In ieder geval dat je weer luistert. We hebben flink wat vragen binnen. Onder andere over hoe het zit met long-covid bij Omicron. Want ja, long-covid weten we, hadden we vooral over gehad met de Delta-variant. Maar wat weten we nu met Omicron? Is het misschien milder? En wanneer is die booster voor jou als persoon nou nodig? Er zijn mensen die daar nog wat twijfels over hebben. Allereerst, Diederik. Ja, wat betreft de IC-cijfers gaat hartstikke goed, toch?
Ja, we zien het nog steeds dalen. En dat is natuurlijk vooral eigenlijk de Delta-variant die afneemt in het ziekenhuis, maar het heeft vooral te maken met de bezetting. En we zaten vandaag eigenlijk al op 334. En onder de 1000 patiënten op de gewone ziekenhuis. Dus het gaat echt goed. Dus het daalt nog steeds. Wat de Delta-variant is dat dan?
Ja, want als je naar Omicron kijkt, dan hoef jij je denk ik helemaal geen zorgen meer te maken, toch?
Nee, wat we nu... Nou ja, we moeten het even zien. We zien gewoon, we weten nu vanuit het buitenland, en er is, ik bedoel, iedere week krijgen we wat meer informatie. Maar wat je vooral ziet is een zeer sterke stijging van het aantal besmettingen. En ik heb van de week contact gehad via met de collega's in Parijs. Nou, Parijs is een stad van 10 miljoen mensen. Nou, daar hadden ze in begin december nog 7000 besmettingen. Nu zaten ze aan de 100.000. Maar op de IC zagen ze eigenlijk nog geen echt patiënten van de Omicron. Ze hadden nog daar in Parijs hebben ze nog wel last van de Delta. En ze hadden heel veel last van fraude met het coronabewijs in Parijs. En dus ze zagen nog wel ongevaccineerden die deden of ze gevaccineerd was en die dus bij grotere groepen mensen binnengingen. Maar ook in Denemarken en ook in Engeland zien we nog eigenlijk geen echte toename van Omicron op de intensive cares. Ze zeggen wel, en ook als je de eerste publicaties, er is een grote publicatie uit Californië van de verzekeraar van 50.000 Omicron patiënten, dat je ziet dat de ziekenhuisopname is minder dan de Delta variant, maar die kan nog wel toenemen. Maar je ziet heel duidelijk een lagere van de ziekenhuisopnames naar de IC, wat normaal 20% is. Die is echt een stuk lager en die ligt misschien wel in de orde van bijna de helft. Uit dat artikel in Californië was het 13%. Maar het is altijd heel lastig, want ieder land neemt ook weer een andere definitie van intensive care en nemen ze anders op. Dus je zit eigenlijk te wachten voor de Nederlandse situatie. Maar ja, bij ons zitten we nog in de vroege fase van besmettingen. En wij zien eigenlijk nog maar mondjesmaat een patiënt met Omicron die nu opgenomen wordt in de ziekenhuizen in Nederland.
Daarom dus. Maar als dit zo blijft, want je ziet ook data uit de andere landen, dan is de IC, die zit eigenlijk safe wat dat betreft. Die gaat niet meer richting de code zwart dan.
Nou, ja, dat vind ik nogal een stelling. Niet om paniek te maken, maar ik ben het helemaal met jou eens. We zullen zien in Nederland dat die besmettingen heel erg gaan toenemen. Hè, van 30.000 per dag misschien wel richting, nou, wat zullen we zeggen, dubbelen of het driedubbelen. En dan is de verwachting dat je duidend meer ziekenhuisopnames ziet. Hè, we hebben in de piek zo'n 2200 gezien. Nou, dat kan ook een dubbele zijn of misschien wel meer. Dus misschien wel 4000, 5000. Nou, we hebben 15.000 bedden. Dat gaat wel echt iets betekenen voor die ziekenhuizen. Maar we hebben natuurlijk veel meer ziekenhuisbedden dan IC-bedden. En de IC zou mogelijk uitgespaard blijven dat we niet op de maximum IC-capaciteit hoeft te komen. Maar dan moet het ook wel, dan moet het nog wel lager zijn dan de percentages die ik net noemde uit die studie uit Californië. Als dat 13% is in plaats van 20, 25, de helft. Ja, dat is dan wel heel erg belangrijk. Want stel, ik weet het helemaal niet. Dus het is een hypothetisch geval. We hebben 5000 mensen met COVID in de kliniek liggen. Dus op een gewone afdeling. En je rekent met 20% wat we normaal hebben. Dan is dat 1/5. En dan zou je er 1000 met COVID hebben. En daar de helft van is, als dat ideaal zou zijn, dat is nog steeds 500 patiënten met COVID. Dat is minder dan we gehad hebben in begin december. Dus voor de kerstdagen. Dus dan zou het een lagere piek zijn voor de IC. Maar voor de afdeling is het echt wel een dubbele piek. En waar ze ons voor waarschuwen is dat we gewoon veel mensen gaan krijgen die besmet raken met een positieve test. Dus ook veel mensen in bepaalde beroepen die dus dan thuis moeten blijven zitten, zoals politie, brandweer, maar ook ziekenhuis, personeel. Ja, en dan wordt je capaciteit ook kleiner. Dus we kunnen wel een infarct krijgen voor beroepen waar we die we eigenlijk keihard nodig hebben. Ja, voor, en dus ook in de ziekenhuizen.
Maar dan zou je eigenlijk zeggen, pas de quarantainetijd in. Want in het buitenland doen ze dat dan wel, die quarantainetijd korter, zodat je
sneller weer aan het werk kan.
Ja, zodat je sneller aan het werk kan.
Daar wordt nu ook aan gewerkt. Dus ook in de ziekenhuizen kijken, zoeken ze daar naar oplossingen. Of we niet sneller kunnen testen of anders kunnen testen. Om te zorgen dat je personeel niet te lang hoeft thuis te zitten, omdat je ze keihard nodig hebt. En er zijn natuurlijk al ziekenhuizen, directies, bestuurders die gezegd hebben, ja, misschien moeten wij straks wel besluiten dat je ondanks met een positieve test, maar geen klachten of nagenoeg geen klachten, dat je toch moet komen werken, maar dan wel bijvoorbeeld met een FFP2-masker op, zodat je patiënten niet infecteert. Want daar gaat het uiteindelijk om.
Oké, dat wordt al voorgesteld in
ja, daar wordt over nagedacht. Ik heb het idee dat het nog niet een echt besluit is bij bepaalde ziekenhuizen, maar er wordt wel over nagedacht dat dat misschien op een later moment noodzakelijk is, omdat je anders te veel uitval hebt en daardoor te weinig capaciteit.
Maar dat snap ik wel, want in het ziekenhuis, je wil niet dat als die 5000 mensen komen, dat er dan vervolgens dat het personeel er niet is om die mensen te helpen, natuurlijk. Ja. Dus dan word je naar dat soort maatregelen. Zijn jullie hier ook over maatregelen aan nadenken?
We hebben hier zeg maar een outbreak management team in het Erasmus. En over dat soort dingen denken we dan na en bereiden we ons voor. Dus er liggen allerlei plannen klaar. Nou, die gingen heel tot nu toe. We hebben ook nog geoefend en over code zwart het voorkomen. Maar gisteren in de oefening, gisteravond, hadden we al zoiets van, ja, maar als nou het IC dadelijk niet een probleem is, maar de afdeling wel, hoe gaan we dat dan doen? Dus je moet ook iedere keer weer veranderen. Want ja, het ziet er mogelijk uit met de Omicron dat we ineens een andere aanpak moeten hebben. Omdat het echt wel een ander virus is. En dat is echt wel duidelijk. Het virus is echt anders dan zijn voorgangers. Het zit veel meer in de bovenste luchtwegen. Het heeft zelfs een andere manier hoe het de cel binnendringt. We hoeven niet in detail te gaan. Maar daardoor zie je ook weer dat je iedere keer weer moet schakelen. En dat je iedereen zegt, ja, maar kom nou eens met een langetermijnsplan. Maar ja, je ziet maar weer dat dit virus zo anders is dan onze voorgangers.
Er is geen plan op te maken.
Er is bijna geen plan op te maken.
Ja, op zich op deze nu wel, maar je weet niet wat erna nog gaat komen natuurlijk. Nee. Voordat we beginnen met de vraag, eventjes één dingetje. Je kan de podcast nomineren voor een podcastprijs tijdens het Radio Ring Gala. Dat is wel bijzonder. Ja, dat is Radio Ring Gala wordt altijd ergens in januari, februari wordt er dan een prijs voor de beste radioprogramma's. Nou, dat geldt dus ook voor podcasts. Wil je stemmen op Vraag het Gommers? Ja, dan kan dat gewoon. Ga dan eventjes gewoon naar radioring.nl. En dan kan je klik op stemmen. Dan zie je podcast. En dan, want er zijn heel veel podcasts en ze hebben maar een hele kleine selectie genomen. Staat Vraag het Gommers niet eens tussen. Schandalig. Dan moet je even een suggestie toevoegen. Dan staat er of voeg een suggestie toe. Klik daarop. Vraag het Gommers. Stem eventjes. En als we dat nou met z'n allen doen als luisteraars, dan komen we misschien worden we genomineerd en dan kunnen nog meer mensen Vraag het Gommers luisteren. Dus dat vind ik leuk. Wil je ons helpen? Stem eventjes op Vraag het Gommers. Voeg een suggestie toe. Radioring.nl.
En als je er geen zin in hebt, nou, luister maar lekker door met de podcast dan, zou ik zeggen. En we gaan wat vragen erbij pakken. Wesley, die zegt: uit een wetenschappelijke, nog niet gepeer-reviewed manuscript voor Nature blijkt dat zo goed als iedereen die besmet raakt met COVID, COVID-RNA in meer locaties in het lichaam heeft dan alleen de longen. Zoals in het hart en in het brein. Moet ik als 26-jarige bang zijn voor een verhoogde kans op hartaandoeningen en dementie als ik ouder ben na een asymptomatische of milde coronabesmetting nu?
Moet een beetje lachen, Kees.
Ja?
Je zit het zo staccato op te lezen.
Staccato.
Dat je af en toe ziet. He, dementie. He, dus al dit, dat soort dingen. Nee, maar helemaal...
zeg ik dementie verkeerd? Zeg ik dementie? Ook zei ik dementie?
Ja, dementie.
Oké, bij deze. Zoals hartaandoeningen en dementie. Even goed gezegd. Oké, ja. Dat heb je soms met die hele lange berichten.
We hebben ook het RNA gevonden. Ja, RNA is het virus. Nee, maar wat het gaat... Het is een studie... bij mensen die zijn overleden, waarbij ze biopten genomen hebben uit de verschillende organen. En in die biopten, dat is als weefsel, daar hebben ze gezocht of daar ze nog virus konden vinden, COVID-virus. En dat vonden ze. En dat vonden ze toch wel anders dan de eerdere publicaties, want er zijn al eerdere publicaties geweest. Maar dat waren vaak mensen die snel na COVID-klachten waren overleden. En hier was een paar patiënten die hadden 230 dagen na de eerste klachten. En dan vinden ze nog steeds in hart, nieren, hersenen, kleine virusdeeltjes, lees RNA. En vinden we dat gek? Nee, want dat wisten we. We weten eigenlijk, het begint in je neus en daar dringt het binnen. Dan hoe het dan precies verplaatst, dat virus. Maar het komt uiteindelijk ook in je cellen, in je longen. Dieper in de longen, in de longblaasjes. Maar we weten ook dat daarna andere organen worden geïnfecteerd met dat virus. En waarschijnlijk zijn dat je afweercellen die dat virus meenemen naar de bloedvaatwand. Want we hebben het ook altijd al eerder over stolling gehad. Mm-hmm. Maar je kunt dus daadwerkelijk virusdeeltje vinden in je hersenen, in je hartspier, in de nieren, in de darmen, enzovoort, enzovoort.
Maar ja. Wesley die maakt zich nu een beetje zorgen dat dat er blijft en dat hij er op latere leeftijd last van gaat krijgen.
Ja, nou, kijk, het artikel zegt, als dit nou zo is, en dat hebben ze nou gevonden, dan zou het mogelijk een verklaring kunnen zijn voor de long-covid. En daar hebben we het ook al eerder over gehad. Als die virusdeeltjes blijkbaar nog niet helemaal zijn opgeruimd door jouw lichaam, is dat dan de verklaring waarom je soms nog bewustzijnsverlies hebt of andere klachten houdt, hè, vermoeidheidsklachten. Nou, daar hebben we het ook over gehad, dat als je dan vaccineert, dan maak je opnieuw hoge hoeveelheid antistoffen. En dan worden die laatste virusdeeltjes misschien weggewerkt. Nou, dus vaccineren heeft mogelijk ook invloed op die virusdeeltje, die nog als reservoir nog in de verschillende organen zit. Nou, en Wesley heeft natuurlijk een punt van ja, als die virus daar nou blijft in mijn lichaam, heb ik dan jaren daarna nog last van? Nou, we kenden dat van andere virussen. Je koortslip, herpesvirus.
Dat kan altijd nog terug
blijven komen. Ja, die blijft dus in je lichaam en die kan dus weer opvlakken. We hebben geen, dat denken we niet bij COVID. Dus we vinden wel COVID. Maar het idee is dat op het moment dat jouw afweer en dat virus, zeg maar, als dat toch weer naar buiten komt of zich aanbiedt aan de bloedbaan, dat jouw afweer uiteindelijk ruimt het virus op. Dus het is op dit moment nog niet het idee dat het zoals bij herpes is, dat je eigenlijk dat virus nooit helemaal uit je lichaam weggaat.
Nou, dat is goed nieuws voor Wesley dan.
Ja.
En voor mij ook, want dan hoef ik het woord dementie niet nog een keer uit te spreken. Janneke, die zegt, ik luister al heel lang, maar ik heb nu eindelijk een vraag. Dus ik ga hem een keer stellen. Vond ik zo leuk om te horen. Ik dacht, dan neem ik hem ook direct mee. In oktober heb ik een derde coronavaccinatie gehad. Dit omdat ik een auto-immuunziekte heb. Helaas is gebleken dat ik zelfs na 3 vaccinaties nog steeds geen antistoffen heb aangemaakt. Nu mag ik vanaf eind januari mijn boostervaccinatie halen. Maar ja, heeft dat dan wel zin als ik geen antistoffen aanmaak?
Ja, vreselijk. Ja, het komt dus echt voor bij bepaalde mensen dat ze gewoon geen antistoffen maken op die vaccins. Nou ja, dan zou je de diepte in moeten. Want welke vaccins heeft ze dan gehad? En zou je dan zeggen, ja, die booster, is dat dan een ander type vaccin die ze eerder gehad hebben? Ik zou geneigd zijn om te zeggen, dan zou ik een ander type proberen. Maar dat moet echt haar medisch specialist doen. Want elk ziektebeeld, en dit komt voor.
Ja, dat is
voor.
Heel erg persoonsgebonden natuurlijk. Ja. Dus dat is lastig om voor iedereen te zeggen.
Ja, maar als je het zo bekijkt, als je natuurlijk naar, als we het even globaliseren, hè, dus al voor algemene, dan als je voor 3 keer al geen antistoffen maakt, dan is de kans dat je op het booster wel antistoffen maakt, is klein. Maar ik denk toch dat men gaat zeggen, ja, doe het nou toch maar. Want wie weet, bouw je iedere keer een heel klein beetje antistoffen aan en kom je op een gegeven moment wel boven de detectie en dat je dus dan wel detecteerbare neutraliserende antistoffen
hebt. Ja, dus dat er niks wordt gemeten betekent niet dat je ook echt niks hebt, maar misschien heb je gewoon een heel klein aantal.
Ja, gewoon een hele lage aantal. En dit zegt ook nog niks over de cellulaire afweer, hè, waar we het vaker over hadden, die heel belangrijk is.
De geheugen T en B-cellen. Ja.
Hè, die dus, maar ja, eigenlijk moet zij dus, is het echt zij moet dus heel erg oppassen.
Dan zegt Ingrid hier dan weer over. Zij heeft iemand in de familie die eigenlijk een auto-immuunziekte heeft. Zij zegt, hoe moeten we mensen die geen antistoffen maken dan wel beschermen?
Ja, dus de vaccins werken niet. Nou, dan is het heel belangrijk dat die mensen zich aan de basismaatregelen houden. He, dus wat we nu ook van de week gehoord hebben, dat het toch misschien beter is om echt medische mondmaskers te gebruiken. Afstand, vaak je handen wassen. Dus die maatregelen. En dat soort mensen dus niet in grote groepen komt of veel contact hebt met andere mensen die ze niet zo vaak zien. Dus eigenlijk moeten ze een soort bubbel om zich heen verzamelen. Maar we hebben het ook wel eens eerder gehad over replicatieremmers. He, dat die nieuwe medicijnen, dat als je COVID-achtige klachten krijgt, dat je dan binnen 5 dagen medicijnen moet slikken die de vermenigvuldiging tegengaat. Nou, dat zijn een ander type medicijn om het virus te remmen. Nou, dat zou misschien, die mensen moeten dat dan nemen. Dat was van de firma Merck en van Pfizer, waren die stoffen op de vorige maand of 2 maanden terug.
Ja, die moeten nu goedgekeurd worden, volgens mij. Die zijn ingediend.
Ja. Ja, volgens mij waren ze al goedgekeurd door de EMA, maar zijn ze nog, denk ik, nog niet beschikbaar in Nederland, of wel?
Nou, ja, het ontwikkelt zich in 1 keer heel snel nu. Dus dat zoeken we op.
Ja, dan moeten we.
Maar die middelen.
Maar dat is dus dan het alternatief. Dan ga je eigenlijk op het moment dat je verkoudheidsklachten krijgt door COVID-19, dat je dan binnen 5 dagen die replicatieremmers neemt. En dat is een kuur. En dan hoop je dat je daarmee de hoeveelheid virus afremt en dat je dus niet ernstig ziek wordt.
Dan Mayre, Jeroen, Bouke en Branka. Die vragen zich af wat we weten over long-covid na de Omicron-variant. Kan je het krijgen en is het dan ook milder? Omdat Omicron ook milder lijkt. En hoe groot is de kans?
Ja, hele logische vraag. Maar eigenlijk de Omicron die komt pas voor sinds half december in Europa. Toen begon het daar in Engeland. Dus we hebben het pas een maand. Dus ja, je hebt nog eigenlijk helemaal geen ervaring over long-covid-klachten. Want meestal, long-covid betekent dat je eigenlijk covid-achtige klachten langer, dus na 4 weken of 6 weken nog hebt, of 3 maanden. Maar zover zijn we nog helemaal niet. Het is wel aannemelijk dat zo zal zijn, long-covid-klachten. Het lastige maakt weer dat we niet precies weten waarom je nou eigenlijk long-covid krijgt. Dus deze hele simpele vraag kan ik eigenlijk gewoon op dit moment niet goed beantwoorden.
Er zijn ook geen onderzoeken naar op dit moment.
Nee, ja, maar dat is nog te kort.
Ja, nee, dat is eigenlijk een hele logische verklaring. En ja. Kelsey zegt dan, heeft de boosterprik effect op long-covid?
Nou, als het long-covid ook ontstaat want bij de vorige virussen hebben we long-covid gezien. Het zal wel aannemelijk zijn dat dat met Omicron ook zo is. En we hebben ook daarnet ook al besproken dat vaccineren of een booster geven, want dat is ook hetzelfde medicijn, dat bij sommige patiënten, 25%, dat hielp tegen long-covid-krachten. Nou, dat is 1/4, dus voor de meeste mensen helpt het niet. Maar voor een kleine groep helpt het wel. Dus ja, als de klachten ernstig zijn, zou ik het wel doen.
Dan,
en dan is het vooral als je long-covid hebt, Waarom je wel moet boosteren, dat is eigenlijk anders. Dan krijg je mogelijk geen Omicron. Of de kans dat je het krijgt is heel klein. En als je geen Omicron krijgt, kun je ook geen long-covid krijgen. Dus zo beredeneerd, dan heeft het natuurlijk wel zin. Okay.
Nee, precies. Ik denk dat zij wel het bedoelde van als je het al hebt. Maar dat is inderdaad een goeie. Jaap die zegt, ik ga ervan uit dat het OMT de beslissingen nemen... omdat ze die het beste achten voor de maatschappij. Maar toch komt het soms over alsof ze niet weten wat er in de maatschappij speelt. Moet het OMT en de overheid niet werken aan hun communicatie... om mensen beter te laten begrijpen wat er nou achter zit? En hij noemde bijvoorbeeld die medische mondmaskers, die worden dan verplicht. Maar ja, waarom dan, als voorbeeld? Maar hij zei van, hij vond
ik ben het
meer.
Wel met hem eens. Het gaat niet altijd lekker met de communicatie. En dat is ook heeft een beetje te maken hoe we de OMT georganiseerd hebben. Wat we belangrijk vinden dat er, ik weet niet precies, maar er zitten zo tussen de 30 en 40 experts in iedere vergadering. En dat zijn hoofdzakelijk microbiologen of infectiologen, een paar virologen. En ik mag er dan in zitten namens de intensive cares. Maar er zitten ook een geriater zit erin. Er zitten medisch specialisten van de huisartsgeneeskunde.
Kinderartsen,
huisartsen. En ook mensen van de RIVM. Nou, waar het om gaat is dat ze zeggen, we willen vrijuit kunnen discussiëren met elkaar. Dus daarom is het helaas wat mij betreft niet openbaar. Want je zult zien dat het best lastig is. We krijgen altijd eerst een presentatie waar we de epidemiologie, dus de data van de besmettingen, maar ook de modelleurs die laten zien wat de kansen zijn op IC-opnames, ziekenhuisopnames. Dat wordt altijd eerst getoond. En daarna hebben we discussie met elkaar om de vragen die het ministerie stelt te beantwoorden. En je ziet vaak dat het verschil van inzicht is. Het ene expert zegt, nou ja, misschien moeten we daar meer op letten en dan daar op letten. Maar wat hier natuurlijk vooral om gaat, is van, beste OMT-leden, hebben jullie wel door hoe zwaar sommige mensen het hebben met, omdat de winkels gesloten zijn, of omdat de horeca dicht is, of van, ja, wat het met jeugd doet en dergelijke. En tuurlijk zijn wij ook gewoon gewone mensen. En horen wij natuurlijk ook al die informatie. En er worden ook informatie vanuit Nederlands Jeugdinstituut of vanuit psychiaters, worden de brieven gestuurd naar het OMT als van, beste OMT-leden, weet je dat dit en dit speelt, houden jullie daar alsjeblieft rekening mee. Maar het OMT en de rol is vooral is om een coördinerende rol te zijn in het bestrijding van een infectieziekte. Dus het is vooral advies geven aan de beleidsmakers. En wij gaan dus eigenlijk alleen maar over die infectieziekte. En natuurlijk kan je het nooit helemaal loszien, maar dat is wel altijd wat we af en toe discussie zeggen. Wij zijn de medici, de medische achtergrond. En wij leveren het advies. En dat advies gaat naar het ministerie. En die toetst of het advies haalbaar is en uitvoerbaar. En daarna pas gaat het naar de ministerraad. En die gaat kijken van, oké, dit is dan het medische advies. Maar wat zeggen de andere gremia, dus wat zegt de economisch advies of de jeugd of andere aspecten die belangrijk is. En zij nemen dan uiteindelijk een besluit. En tuurlijk is er in de afgelopen 2 jaar vaak door Mark Rutte en Hugo de Jong gezegd, ja, maar het OMT adviseert dit. Yeah. En dan lijkt het zo of wij als OMT over alles gaan. Maar dat is absoluut niet het geval.
Nee, maar dus u zegt dan eigenlijk de overheid of het kabinet moet beter communiceren.
Ja, en dat is echt belangrijk. En ik hoor nu al in de aankondiging, hè, dat collega Kuipers vanavond het met grafieken laat doen.
Ja, wij nemen dit vlak voor de persco op.
Ja,
dat is
dus we
zo.
Weten het nog niet. Maar ik denk dat dat gaat helpen. Ik denk dat je met grafieken en figuren beter kan uitleggen wat je te wachten staat. En waarom je dan als kabinet besloten hebt bepaalde dingen wel te doen en bepaalde dingen niet te doen. Dus ik ben het met hem eens dat de het overbrengen en uitleg geven vanuit de RIVM wat het OMT nou wel precies doet en wat ze precies bedoelen. Ja, dat, dat eventueel, ja, dat gewoon beter kan.
Oké. Klaas, die zegt, wie wordt er gemiddeld zieker van Omicron? Een gevaccineerde of een niet-gevaccineerde?
Ja, nou, het is echt nog steeds, en niet om te polariseren, een niet-gevaccineerde wordt zieker, ook van de Omicron. Omdat je Omicron, de vaccin-effectiviteit, die is er nog wel, maar die is wel minder. En als ik het even in percentages mag zeggen, bij de Delta-variant stond er, er was zeg maar ruim 95% beschermd tegen ernstige ziekte, ziekenhuisopname en IC-opnames. Het zat daarboven zelfs nog. En voor het krijgen van COVID-achtige klachten, dus verkoudheidsklachten, dat noem je of je wel of niet geïnfecteerd raakt, dan zat het zo rond de 90%. Wat je nu ziet met tegen vaccin-effectiviteit tegen het Omicron, dat is echt flink gedaald. Mm-hmm. En als het langer geleden is dat je volledig gevaccineerd bent, dan daalt het naar de 50%. Dus het vaccin tegen het krijgen van een infectie met Omicron is echt duidelijk minder effectief. Als je dat dan een booster neemt, dan gaat het van 50% bij sommige vaccins naar 75% en sommige gaat het naar 80%. 85. Maar het haalt niet meer het percentage wat we eerder kennen. En wat we dan ook weer zien is dat na die booster gaat het ook weer sneller afnemen. Dus Het blijft zo 8 weken, 10 weken.
En dat effectief. Is dan het percentage dan het tegen ziekenhuisopname? Dus.
Nee, tegen infectie.
Ah, okay.
Dus en infectie is verkoudheidsklachten. Dus Loopneus, koorts, niet lekker voelen, spierpijnen. Dat je eigenlijk zegt, ik voel me niet lekker. Nou, de ander heeft er helemaal geen last van. En de ander kruipt in bed. Maar eigenlijk alles wat hopelijk niet zo erg is, dat je naar het ziekenhuis moet omdat je zo benauwd raakt.
Maar dus we kunnen wel stellen, vanwege dat vaccin en vanwege die betere bescherming, word je minder ziek.
Ja, en loop je minder risico. Want je hebt gewoon antistoffen, die werken niet perfect, maar wel een beetje.
Precies, en anders moet je die nog helemaal gaan maken als je het krijgt. En daar gaat wat tijd overheen en daardoor in die tijd kan je ziek worden.
Ja.
Evert-Jan en Margriet, die zeggen, Margriet is dan 39, maar ik pak even de vraag van Evert-Jan, omdat het eigenlijk dezelfde vraag is. Hij zegt, ik ben 36, heb mijn 2 prikken gehad en ben een gezonde jonge man. Heb ik dan wel een booster nodig met in de achtergrond de data uit Denemarken en Groot-Brittannië?
Ja, hè, je bent jong. De kans dat je een infectie of dat je een ziekenhuisopname hebt is bijzonder klein. Je bent al gevaccineerd. Ja, dat is echt een persoonlijke keuze. Je kan zeggen, oké, ik neem het risico, want de Omicron is minder gevaarlijk. Kan ik me voorstellen dat je dat doet. Maar wat we net zeiden, we weten nog niet zo goed of je long-covid kan krijgen. Nou, dat weet hij ook niet. Wie weet heeft hij de pech ook al. Hè? Want long-covid kan je ook na milde klachten al krijgen. En zelfs als je helemaal geen klachten hebt, kan je toch nog long-covid krijgen. Al is dat wel minder waarschijnlijk. Maar het is allemaal heel laag risico. Dus ik kan me helemaal voorstellen dat je zegt van ja, jonge mensen heeft het minder zin om te boosteren, maar je draagt wel natuurlijk bij aan de verspreiding van het Omicron. Dus je, op het moment dat je niet geboosterd bent, heb je een groter risico dat je toch geïnfecteerd raakt. En op het moment dat jij ziek bent en klachten hebt en een loopneus en je gaat hoesten of praten met een beetje druppeltjes, dan is er een groter risico dat jij andere mensen infecteert. Dus als je niet een booster neemt als 36-jarige, draag je mogelijk bij aan de meer verspreiding van het Omicron. Mm-hmm. Maar dan zegt anderen, ja, maar nou, dat is eigenlijk het belangrijkste punt. Dus het is een heel erg persoonlijk besluit. Maar als je ook iets wilt doen voor de maatschappij om de groep die hoog risico te lopen, ja, dan zou je eigenlijk wel verstandig zijn om het wel te doen. En het vaccin is veilig, want hij heeft het ook alweer 2 keer genomen. Maar het blijft een persoonlijke afweging.
Ja, het verschil tussen een persoonlijke keuze of een maatschappijkeuze, om het maar even samen te vatten. Sam die zegt, bent u bekend met de ontwikkeling in het bedrijf Oramed uit Israël? Ze zijn al vele jaren bezig met de ontwikkeling van een insulinepil die oraal ingenomen kan worden. En ze werken nu samen met Premas Biotech om een oraal vaccin te maken, Oravax. dat ook nog breder zou beschermen. Is dit een ontwikkeling om naar uit te kijken?
Ja, kijk, elke mooie ontwikkeling, en als je die pil dan vaker zou nemen, en dat kost je bijna geen moeite, en daardoor krijg je weer antistoffen, maar het is allemaal nog heel erg in de vroege fase. Maar stel je voor dat ze succesvol zijn, dan zou dat heel mooi zijn. Hè? Want er wordt nu ook neussprays bedacht. He, dat je als je verkoudheidsklachten in plaats van xylocaïne wat je spreekt, om je neus weer wat open te krijgen, kan je natuurlijk ook voorstellen dat je misschien wel een vaccin kunt gaan spuiten in je neus en daarmee antistoffen.
Heel prettig, want dan hoef je niet zo'n naald in je arm. En ik ga ook echt helemaal niet van
en je kan gelijk reageren. Dus ik vind het, kijk, het mooie van dit soort bedrijfjes is dat er altijd slimme mensen zijn met zoeken naar oplossingen. Dus ik juich het toe of het daadwerkelijk ook echt effectief is. Ja, dat moeten we weer wachten op studies en dan moeten ze het aantonen.
En dan,
kunnen we natuurlijk
worden.
Zeggen, ja, nee, dit is zo'n goed middel. Dit is beter dan een prik van een vaccin. Of het is een goed alternatief. Het hoeft niet eens beter te zijn. Als het maar net zo goed is, dat is ook al een hele verrijking.
Dan zeggen Janneke, Sanne, Jaap en Frank, die hebben een vraag over het vaccineren van kinderen en of dat wel nut heeft. Want ze hebben eigenlijk allemaal kinderen onder de 12. Sommigen hebben ook al corona gehad. En dan vragen ze zich af, ja, zeker met die besmettelijke Omicron-variant, moet je ze het niet laten krijgen in plaats van dat je er tegen vaccineert?
Ja, nou, ook dit weer. Het is heel persoonlijk. En je moet ook dingen waarin je gelooft. En wij zeiden altijd dat kinderen niet ernstig ziek konden worden. Maar er is nu toch een studie verschenen. Waarbij, en dan is dat wel volgens mij in Amerika verschenen. Waarbij ze toch ruim 3000 kinderen gevonden hebben die ziek geworden zijn van de COVID. En dat ziektebeeld hebben ze genoemd MIS-C. Streepje C. Dus MIS-C. En dat staat voor Multisystem Inflammatory Syndrome in Children.
Oké. Okay.
En wat ze dan zeggen eigenlijk is een groot gedeelte van die kinderen had ook helemaal geen klachten van COVID. Dat is niet de Omicron, hè, dat is de eerdere varianten. Maar 2 tot 5 weken later werden ze ineens ernstig ziek.
Mm-hmm.
En dan gingen ze naar de ziekenhuizen en die begrepen er aanvankelijk helemaal niks van. Vaak waren het klachten van diarree of overgeven. Dus eigenlijk ook niks met de longen. En dus zat het veel meer in het darmstelsel of in het hart. In plaats van die longproblemen. En het blijkt eigenlijk mogelijke relatie te zijn dat die kinderen een soort overreactie hebben toch op dat COVID. En dan belangrijk is dat je het snel moet behandelen met antistoffen die je in het ziekenhuis kunt geven. Maar ook met steroïden en andere medicijnen die de afweer remmen. Je krijgt dus een soort overdreven afweerreactie.
De afweer van die kinderen gaat als een gek.
Als een gek omhoog. Ja. Nou ja, ik heb het nog niet zo gehoord of dat een ding is in Nederland. Je hoort er ook niet zoveel van. Maar het is wel een indrukwekkend beeld. Nou ja, dan kan je zeggen, ja, Diederik, oh, ho, ho, ho. En dat is het ook een beetje. Het is natuurlijk wel belangrijk, hoe vaak komt dit nou voor? Want
ja,
is dit
is
nou
een
samenraapsel van alle ziekenhuizen in Amerika? Ja, dan komt het maar heel weinig voor. Maar dat is wel een beetje wat er speelt. Dus er zijn nu langzamerhand, na 2 jaar COVID, dat je toch af en toe ernstige afwijkingen hoort bij kinderen. Maar
dat hoorde je ook uit Zuid-Afrika.
Ja, het is echt heel sporadisch. En dat moeten dus ouders zelf goed beslissen. Loop je een risico, al is het maar een heel klein risico. Je loopt ook met vaccineren een klein risico. Heel klein risico op bijwerkingen. En je kunt ook nog long-covid krijgen.
Een heel klein risico op heftige bijwerkingen.
Ja, heftige bijwerkingen. Nou ja, dus het is allemaal. Ik vind hem lastig eigenlijk, als ik heel eerlijk ben.
Ja, het is, kijk, en dat is natuurlijk ook aan de ouders, waar die zich prettig bij voelen. Want Marjolein zegt dan nog, is het duidelijk waarom kinderen niet echt ziek worden? En biedt dat aanknopingspunten voor een oplossing? Zij dacht dan van, ja, kinderen die krijgen het wel, maar die worden eigenlijk niet heel erg ziek. Dus kunnen we daar geen medicijn van maken of zoiets?
Ja, dat zou het willen. Dus maar dan wil je heel graag weten wat het verschil dan is. En dat moet dan iets met onze afweer te maken hebben. Maar daar zijn ze, ja, Nee, ze heeft helemaal gelijk. Als we dat zouden
hebben
weten...
Hebben kinderen een betere afweer dan, over het algemeen?
Nou, vaak zeggen we eigenlijk juist van niet. Omdat je altijd... je moet ook in contact komen met verschillende micro-organismen. Bacteriën, virussen.
En toch worden ze niet ziek. Nee.
En zij worden toch niet ziek. Dus nee, we moeten daar echt onze vinger achter krijgen. En als we onze vinger erachter krijgen... ja, dan zou het ook kunnen zeggen... oké, maar dan is dit het mechanisme. En dan zou je misschien dit stofje kunnen gebruiken... om dat mechanisme te stimuleren dan wel te blokkeren.
Ja, maar dat idee hebben we nog niet. Dus
nee,
dan gaan we daar op onderzoek uit. Erik, tot slot. Hij zegt om de voordelen van vaccins uit te leggen... wordt vaak vergeleken met het poliovaccin of de DTP-prikken. Maar die zorgen ervoor dat je heel lang beschermd bent. De COVID-vaccins, die doen dat niet. Is dat wel eigenlijk een eerlijke vergelijking?
Nee, dat heeft hij helemaal gelijk. Dat is ook een oneerlijke vergelijking. Eigenlijk wat je nu met de COVID ziet... omdat we iedere keer die varianten krijgen... is eigenlijk gaat steeds meer lijken op het influenza, het griepvirus. Hè, die verandert ook met varianten. Want ieder jaar moet dat vaccin worden aangepast. Alleen het griepvirus is wel ouder... En je ziet vooral dat die varianten niet tijdens een griepuitbraak ontstaan... maar meer eigenlijk ieder jaar erop krijg je een andere variant.
Mm-hmm.
Dus het is meer serieel. En dat, als ik de experts mag geloven, want ik ben geen viroloog... is dat eigenlijk, kun je afwachten. Moet je afwachten of dat uiteindelijk ook zo gaat ontstaan met het COVID-virus. Dat je eigenlijk, want het is een verkoudheidsvirus.
Yeah.
Gaan we het straks vooral alleen nog maar in de winter krijgen. En krijg je dan varianten jaar op jaar. Maar niet meer tijdens zo'n griepseizoen of een COVID-seizoen straks in de winter.
Dus eigenlijk moeten we het vergelijken met de griepprik.
Ja, uiteindelijk gaan we die kant op, ja. Maar daar zijn we nog niet, helaas. Maar laten we hopen dat we die kant op gaan. Want de griep, daar kunnen we aardig mee omgaan.
Ja, exact. Nou, dat is, misschien is Omicron een hele goede ontwikkeling. Dat is allemaal nog eventjes afwachten, hè, want we zitten nog niet op de piek ook. Tot zover deze aflevering weer. Heb je zelf een vraag? WhatsApp hem naar het nummer dat je aan het begin van de podcast hoort. Of stuur een mailtje naar gommers@bnr.nl. En dan zet hem gewoon op de lijst en dan kunnen we hem de volgende keer gewoon weer behandelen. Diederik, dankjewel.
Yo, hoi.
Vraag het. Gommers. Gommers.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws... en je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.